Amen. Peter, ik wil echt tegen je zeggen, het is zo makkelijk om van jou te houden. Ik snap het wel. Het is echt geweldig. Ja. Zoveel te doen over microfoons en dan gewoon lekker zonder microfoon weer binnen. We hebben je verstaan en bedankt voor deze bemoediging. Goed. Het is goed om uit te spreken, al van elkaar houden. Ik sta hier met mijn laptop, mijn printer begaffert. En dat is ook een kunst altijd om even te moeten loslaten. En dat is heel goed. En eigenlijk zit daar, ligt dat ook echt voordat we beginnen. Overgave is eigenlijk misschien wel het thema van de preek. Ik bied dat gewoon zo even aan. Ik werd daar op gewezen gisteren door mijn vrouw tijdens het eten. Of misschien wel tijdens het wandelen, ik weet niet eens meer. Van ja, eigenlijk gaat het ook over overgave. Nou, vandaag gaan we echt heel veel behandelen. Ik wil je echt op het hart drukken, maar niet alleen op je hart, ook op je hoofd drukken en op je handen drukken, om hier iets mee te doen. En vanochtend in de voorbeden voor de dienst bad Martine ook van, het was in een gebed dat ze aangaf van, Jezus kan ook soms net doen alsof hij aan je voorbij gaat. En dan, we moeten hem ook willen zoeken en willen vinden. Ook zoals je hier nu vanochtend zit, kan het zo zijn dat deze hele preek aan je voorbij gaat en dat je er niks mee doet, niks aan hebt en niks van gelooft. Het gaat gewoon aan je voorbij, het is een preek. En ik wil je echt vragen om in ieder geval te kijken van wat is vanochtend voor mij? Want het is een hoop wat aangeboden wordt vanochtend, dus dat. We krijgen wel eens vragen als oudste. En je krijgt zelf als christen ook wel eens vragen van mensen om je heen. Van wat, ja, hoe sta je daarin of wat moet ik hiermee? En een van die vragen was, die kwam deze week weer langs. En die hebben jullie misschien wel langs zien komen ook. We krijgen hem vaker. En dat is van, hoe word je gered? Hoe is dat met redding? Nou, toevallig, is niet helemaal toevallig, gaan we het vandaag hebben over geloof. Dat was al de bedoeling, dat is nu helemaal de bedoeling, dus dat gaan we doen. Hoe word je gered? Die vraag is van alle tijden, die is nu nog steeds mega relevant. Het is voor de hele wereld relevant, dus ook voor ons als christenen, om dat te kunnen uitdragen, om daar iets over te kunnen vertellen. En dat is misschien nog wel eens wat moeilijker dan dat je denkt, of doordat je, ja, je kunt zeggen, ja door het geloof of zo. Hè, dus, maar leg het maar eens even uit. Nou, ik hoop dat er vanochtend dat je iets krijgt, tools, gewoon alsof er een tafel met allemaal gereedschappen ligt. Zeg van, nou, dit heb ik nodig. Maar ook voor jezelf, alsjeblieft, ga er niet aan voorbij dat je dit voor jezelf ook ten heel diep moet beseffen. Ik ben gered. En wat het te maken heeft met geloof gaan we vandaag verder uitdiepen. Maar het vraagt ook van jullie als luisteraar en van mij zelf ook zeker om hier doorheen te gaan. Om echt eigenlijk overgave aan Jezus zelf. Ook in de middeleeuwen werd deze vraag trouwens gesteld. Dus het is niet alleen van deze tijd, zei ik al. Rond de reformatie. Hoe zit het met goede daden ten opzichte van geloof? Moet je nou goede dingen doen? Of moet je nou het goede geloven? Of allebei? Jezus werd deze vraag gesteld, 2000 jaar geleden. Hoe word ik gered? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Hoe kom ik binnen in het koninkrijk van God? Laten we eerst lezen. We gaan echt dat gebruiken als een soort duikplank. Dus deze tekst, komt ook op het scherm te staan. Staat in Matthäus, hij staat in 3 evangelieën in ieder geval. Maar we lezen hem vandaag uit Matthäus 19, vers 16 tot 22 een stuk. Nou, dat gaan we gewoon lezen. Er valt een aantal dingen, moeten we daar wel over zeggen. Want ook toen ik hem nu weer las, dacht ik, oh man, wat moet ik daar weer mee? Nou, daar komen we op. Oké. Matthäus 19, vers 16 tot 22. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag, meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? te verwerven. Hij antwoordde: waarom vraagt u me naar het goede? Er is maar één die goed is. En als u het leven wilt binnengaan, houdt u dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En ook, heb uw naaste lief als uzelf. De jonge man zei, daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem, als u volmaakt wil zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. En na dit antwoord ging de jonge man ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Nou, tot zover heeft hij deze tekst in één keer gelezen. Er staat nogal wat in. Ik wil er een paar dingen over zeggen, zodat we deze tekst een beetje goed begrijpen. En dat we dat echt, dat we zeg maar de aanloop op de springplank echt ook kunnen nemen. Want ik, ja, ook toen ik hier doorheen las weer, dacht ik, oh man, wat moet ik daarmee? Nou, allereerst, wie was deze persoon? We lezen het in andere evangelie ook. Dit was een leider, dat weten we. En we weten ook in de context waarin deze tekst staat, dat is dat Jezus eigenlijk die tijd veel verzocht werd door fariseeën, bevraagd werd. Nou, Jezus weet daar wel raad mee. Natuurlijk, hij is een rabbi, maar hij is een zoon van God. Hij is superwijs en hij geeft vragen op antwoorden. Een wedervraag. Dat deden ze in die tijd vaker. Dan was het, en dat zie je Jezus ook vaak doen. En dat doet hij ook hier weer. Maar hij werd vaker bevraagd. En eigenlijk aan de tand gevoeld van wat bent u eigenlijk voor leider en wat geloof je eigenlijk. En, nou. En dan stuiten we op zo'n tekst. Er staat er toch echt. Waarom vraagt u me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Toen ik dit zo las, dacht ik, oh, maar zegt Jezus hier van zichzelf dat hij dan niet goed is? Er is er maar één die goed is. En dan verwijst hij naar de Vader. Hij wijst dan niet op zichzelf. Moeten we ervan uitgaan dat Jezus dan zondigde? En dat hij eigenlijk zegt van, ja, maar er is er maar één die goed is. En je weet dat hij gezegd heeft, dat moet je allemaal doen. 10 geboden. Jezus vangt eigenlijk de vraagsteller hier met een soort opmerking. Hij gaat even mee in zijn. Hij laat hem eigenlijk zien wat zijn gedachtepatroon is. Want dit zijn toch de 10 geboden? Ik bedoel, tel maar mee. Welke geboden moet ik dan doen? Nou, deze. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Ja, naaste lief als uzelf, dat is een soort samenvatting daarvan, hè? Ik kom maar tot 5. Nou, reken maar dat de... Of 6. Nou ja, neem hem erbij, 6, prima. Ze komen niet aan de 10. Ze wisten allemaal daar van de 10 geboden, hè? En Jezus stopt hier. Bij de dingen die je zou moeten doen. En dan zegt hij, wat kan ik nog meer doen? Ja, verkoop al je bezittingen. Maar Jezus wist dat hij rijk was. En dat hij een leider was. En dat hij misschien ook wel vastzet aan zijn bezittingen. Dus dit zijn de... Het is een antwoord van Jezus om aan te geven van... Hé, je weet toch, je weet zo goed wat goed is? Je noemt mij goede meester. Dus volgens jouw manier van goed is dus goed doen. Nou, dan is er maar één goed, toch? En dat is toch degene die de wet gegeven heeft. Als je dit gaat onderzoeken, dan kom je de hele tijd de wet tegen. Dus als het gaat over geloven, nou, het hele Nieuwe Testament gaat dan ongeveer over hoe verhoudt dat zich tot de wet. De wet van Mozes, zeg maar, de 10 geboden. Nou. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, volg mij. Niet voor niks, voegt hij daaraan toe, wil je het koninkrijk van God binnengaan? Volg mij. Dat staat niet in de 10 geboden. Dat is namelijk je levenswandel aan gaat passen. En dan ten neergeslagen. Ja, eigenlijk wist hij, ja, dit vind ik echt heel moeilijk om te doen. Maar er zit iets anders achter. Hoe zou het zijn als Jezus hier binnenkomt lopen en ons als levend water vraagt? Nou, allereerst zou ik stoppen met spreken. Dat lijkt me goed, ja. alle tijd die we hebben, wil ik dat we naar hem zouden luisteren. Van. En eigenlijk zou ik wel benieuwd zijn. Heer, doen we het goed? Zeker als oudste ook, dan willen we zo graag willen we het gewoon hem volgen. Iedereen wil dat hier in de kerk. Dus doen we het goed? En dan zou Jezus misschien wel een wedervraag stellen van. Je weet toch wat goed is? Je weet toch wat je moet doen als gemeente? Ik denk dat jullie dat ook weten gewoon wel. Eigenlijk weten we wel wat we zouden moeten doen als gemeente. En dat doen we ook, hè? We doen ook heel veel dingen, denk ik, goed. En Jezus zag dat ook in deze rijke jongeling, zoals het verhaal vroeger heette. Hij zag ook dat hij, hè, er staat in de andere evangelie van, ja, hij kreeg hem lief, of hij zag in liefde hem aan. Nou, mijn vraag is, geloofde deze man nou wel of niet in Jezus? Het is een beetje een linkerhoek. Geloofde deze man nou in Jezus of niet? Als er ja of nee zou moeten zijn en je zou nu moeten stemmen, of we zouden zeg maar van links naar rechts gaan vandaar, iedereen die zegt ja, hij geloofde in Jezus, gaat daar staan. Nee, hij geloofde eigenlijk niet in Jezus, gaat daar staan. Dat is toch al, ja, dat zou ik niet vragen voor jullie, wordt sowieso een rommel. Maar er zit natuurlijk een nuance in, hè, van ja, wat is geloven? Nou, daar gaan we het over hebben. Geloven met hart, met hoofd, met handen. Want de Bijbel is hier heel duidelijk in, hè. Wat is geloven? Of eigenlijk, hoe kom je in de hemel? Wanneer word je gered? Dat is door het geloven alleen. Alleen door het geloven in Jezus. En geloofde deze persoon nou in Jezus? Geloof jij in Jezus? Maar wat betekent dat? Terug naar de middeleeuwen. Ze hadden hier een mooie term voor, sola fide. Dus dat is door het geloof alleen. Hè? Ze hebben daar een ruzie over gehad. Over hoe kom je in de hemel? En op een gegeven moment moest je allemaal dingen doen. En dan kon je zelfs dingen kopen. Een aflaat, misschien weet je nog wel van de geschiedenisles. En dan moest je dit doen, en dan moest je dat doen, en dan was het weer goed. En toen kwam de reformatie met van die geloofshelden zoals Luther en Calvijn. En die zeiden, nee jongens, dit moet anders. Ja, toen kwam de reformatie. Ik ben heel blij dat dat heeft plaatsgevonden, heel blij. Al had ik waarschijnlijk ook niet anders geweten als het niet zo was geweest, maar ik ben daar nu heel blij mee. Dat eindigt. Het wordt namelijk dan wel heel moeilijk, hè? Als je niet iets kan doen. Ik lees zelf even verder, een paar versen nog. Dat eindigt hier natuurlijk niet. Vers 23. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Hij zegt, ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijke in het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg jullie nog eens, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. En toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet. Hevig ontzet. Ze waren stuk. Ze waren van hun stuk gebracht. Verbolgen. Dat gevoel wat je kan hebben als je een ongeluk ziet gebeuren, of misschien dat filmpje zojuist, als je die bloedvlekken op de grond ziet liggen in die kerk in Syrië. Dat je maag zich omkeert. Ze waren hevig ontzet en vroegen, wie kan er dan nog gered worden? En dan zegt Jezus, niemand. Nou ja, hij zegt het iets anders. Wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en hij antwoordde hen, bij mensen is dat ongelooflijk, maar bij God is alles mogelijk. De discipelen die waren hier nogal van onder de indruk. En dat zouden wij ook moeten zijn. Hoe kunnen wij gered worden? Nou, wat kunnen wij doen? Wat kunnen we eraan bijdragen? Helemaal niks. Helemaal niks. We kunnen niks betalen. Als we het al krijgen, dan is het gratis. Voor ons gratis. We kunnen daar niks aan bijdragen. In Romeinen 3, Paulus die heeft hier veel over geschreven, in Romeinen 3 vers 29 staat, door het geloof alleen word je vrijgesproken, niet door de wet na te leven. We moeten dat snappen. De Joodse wet was eigenlijk, ja, die kenden ze wel, en ze kwamen erachter, niemand houdt zich daaraan. Ergens gaan we een keer verkeerd. In Efeze, een brief die hij later schrijft, Efeze 2 vers 1 tot 10 kun je het nalezen, we waren dood door onze zonden. We volgen de wereldse begeerte. Kennen we dat? Dit is ook, ligt ook op tafel nu, hè? Wat je kunt pakken. Hebben we die wereldse begeerte? Gewoon de dingen die je eigenlijk vanuit jezelf wil, die je graag zou willen op deze aarde. Onze lusten. We leefden niet oké, okay, heb ik het maar vertaald. Maar God, zijn de beste woorden altijd uit de Bijbel. Maar God heeft ons levend gemaakt, terwijl we dat niet verdienden. In vers 8 staat, door genade ben je gered, omdat je gelooft. Nou, vertel dat maar eens aan een, iemand op straat. Hoe word je worden gered? Dan moet je geloven in Jezus. Oké. Okay. Prima. Ik geloof dat hij heeft bestaan. Nou, dat doen historici ook. Die bestuderen gewoon de geschiedenis. En die komen eigenlijk wel tot de conclusie dat Jezus heeft bestaan. Die geloven dus in Jezus. En moslims geloven dat ook. Die hebben de profeet Isa. Die geloven echt in Jezus, hoor. Die geloven echt dat hij heeft bestaan. Ik stop dit rijtje even. Want dit gaat over mensen en onze strijd is niet tegen mensen. Maar het kan nog erger. Ander rijtje. In Jacobus 2 vers 19 staat, u gelooft dat God één is? Dat doe je goed aan. Dat geloven de demonen ook. Als we het hebben over wat is nou geloven, dan gaat dat verder. Dat is ernstig dit, hè? Dan gaat dat verder dan alleen maar geloven dat God er is of dat Jezus heeft bestaan. Wat betekent geloven? Nou, een van de dingen die ik wat ik gaaf zou vinden als jullie dat zouden oppakken, en dat is ook voor mezelf, je spreekt altijd ook tegen jezelf, is geloven is vertrouwen. Ik hoop dat als je iets mee kan nemen van vanochtend, dat je zou die woorden gewoon kunnen omwisselen. Ja? Geloven is vertrouwen. Alleen geloven, zo van, nou, geloof het wel. Ja, geloof wel. Is niet genoeg. Sola fide, dat betekent ook fide, betekent eigenlijk ook vertrouwen in plaats van geloven. Ja, dat heet ook wel geloven. Geloof je dat ik jou op kan tillen? Of dat ik jou zou kunnen vangen als je uit een boom springt of zo? Ja, dat geloof ik wel. Ja, maar totdat je springt, komt dat vertrouwen. Snap je? Dat soort vertrouwen, dat geloof, daar hebben we het over in de kerk. Neem dat mee. Altijd als je het hebt over het geloven in Jezus, dan is het dat soort geloof. Ik heb ook mijn Bijbel in gewone taal meegenomen. Omdat ik heel graag wil dat er niks tussen wal en schip blijft hangen. Ik ga een tekst twee keer lezen. De ene keer is net anders dan de andere keer. Okay? Dus ik lees Romeinen 3, vers 21 tot en met 24. En ik lees hem echt even uit deze taal en leef even mee. Romeinen 3, vers 21 tot en met 24. Maar God, daar hebben we hem weer, wil de mensen redden. Dat wordt al verteld in de heilige boeken. En nu mag het aan iedereen bekendgemaakt worden. Mensen worden gered, niet omdat ze zich aan de wet houden, maar doordat ze geloven. Want God redt iedereen die gelooft in Jezus Christus. God maakt geen verschil tussen Joden en niet-Joden, want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. Maar God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Hij vergeeft de zonde van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed wil God voor ons zijn. Fantastische tekst, iets voor om op je hart te tatoeëren, als dat al kan. Ik lees hem nog een keer. Nu verwissel ik het woord geloven voor vertrouwen. Want je zou deze tekst gewoon kunnen lezen met, ja, ik geloof wel dat Jezus heeft bestaan enzovoort. En dat God er is. Maar God wil mensen redden. Dat wordt al in de heilige boeken verteld. En nu mag het aan iedereen bekendgemaakt worden. Mensen worden gered. Niet doordat ze zich aan de wet houden, maar doordat ze op God vertrouwen. Want God redt iedereen die vertrouwt, die Jezus vertrouwt, die vertrouwt in Jezus Christus, zou ik kunnen zeggen. God maakt geen verschil tussen Joden en niet-Joden, want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. Maar God wilde de mensen redden. Zomaar, voor niets. Hij vergeeft de zonde van iedereen die Jezus Christus vertrouwt. Zo goed wil God voor ons zijn. Het is dat soort geloof, het vertrouwen, waar het in de Bijbel over gaat. En niet voor niks gaat Paulus in hoofdstuk 4, heeft hij dan over Abraham. Hè? Over dat Abraham eigenlijk God vertrouwde op zijn woord. Geloofde Abraham in God? Ja. Geloofde hij God? Hoor je het verschil? En verhoud jezelf daar eens toe. Hoe is het met jouw geloof? Geloof je in God? Geloof je in Jezus? Of geloof je God op zijn woord? Vertrouw je Jezus? Geloof je Jezus? Ik heb dit geprobeerd om eens heel concreet te maken in mijn leven. En ik heb daar heel lang over na moeten denken. En dat is geen goed teken. Over waar vertrouw ik God in? Of hoe vertrouw ik Jezus? Ja, op mijn redding, dan vertrouw ik Jezus. Dat zeker. Maar in mijn dagelijks leven. En misschien ja, is het nu even een moment om voor jezelf eens te bedenken. Gewoon door de week. Waarin vertrouw ik nou God? Tijdens het autorijden of zo? Of tijdens het eten koken? Tijdens je examens? Of hoe je omgaat met anderen? Waarin vertrouwen nou God? Ik kwam uit op een onderwerp dat als dat in de kerk wordt verteld, dan moet je altijd extra goed opletten. Dat gaat over het geven van geld. 1. Je hoort niet te praten over geven van geld, want dat doe je niet. Want dat doe je niet. En 2, ja, in de kerk als predikers gaan hebben over jongens, geef allemaal geld, want het is heel belangrijk voor mijn ministry of zo. Dan moet je altijd even gaan zeggen, oh, wat zit hierachter? Want geld en macht en zo. Ik zat te denken aan tiende geven, gewoon het begrip tiende geven. Nou ga ik niet aan jullie vertellen of dat we dat doen of niet. Dat laat ik in het midden, want je hoort niet over geld te praten, want dat doe je niet. Maar in de Bijbel is dat niet ongewoon, laat ik het maar even zo zeggen. In het Oude Testament wordt het Joodse volk gevraagd om 10% te geven van hun opbrengst. Dat is niet aan het einde van de maand van, hey, kijk even aan het einde van de maand, wat heb je nog over? En geef dat maar. Nee, wordt daar vrij vertaald. Hè? Aan het begin van de maand gevraagd, voordat je je geld uit gaat geven, geef eerst 10% weg. Daar worden dan allemaal dingen mee gedaan. Er was een hele bevolkingsgroep die daar werd van onderhouden, de levieten. En het is eigenlijk een offer aan God van een stuk vertrouwen. Van, ondanks dat ik deze 10% weggeef, weet ik dat u mij toch gaat zegenen. Ik heb sowieso genoeg. Nou, dan kun je het hebben over, moet het dan maar 10% zijn? Dus ik wil je allemaal oproepen om gewoon 100% te geven aan deze kerk. Ja, even checken of dat je nog een beetje oplet. Altijd als een prediker gaat hebben over geld geven, let goed op, hè. Oren gespitst. Ja. Maar ergens vraagt Jezus aan die rijke jongeling, precies dit, hè. Ja. Oh, wat had hij het goed gedaan. Hij deed zoveel goede dingen voor zijn geloof. En dan zegt Jezus, één ding ontbreekt je nog. Eén ding, één klein dingetje maar. Verkoop alles. Volg mij. Nou, ik ga jullie niet oproepen om alles te verkopen. En ja, en dan? Dan mag je wel een behoorlijke roeping op je leven hebben. Wil je alles verkopen? En dan gaan? Ja, waarheen gaan? Misschien moet jij wel naar Emmeloord. En hier blijven. En misschien, nou goed, ga ik verder niet invullen. Maar ik vond dat tiende geven, of het geven, het uit handen geven, het offeren van iets, vond ik wel een Bijbels iets. Ik denk van, oké, Ton, hoe makkelijk geef jij geld uit? Nou, degene die wij een beetje kennen, die weten dat ik niet te hard lachen, schoonmoeder. Nee, maar ik voel me gekend. Hartstikke mooi. Dat is mooi. Een stuk liefde is dat, ja. Nou, ik ben best wel een skraper, dus ja. Het is echt zo, ja. Tegenwoordig zou je zeggen, skeer. Ja. En ik geef dat gewoon niet makkelijk uit. Gewoon echt niet. En dus voel ik mij ook geroepen door deze tekst. Dus het is ook voor mij. Vandaar dat ik hem mag gebruiken. Maar denk er maar eens over na. Wat geef je? En is dat een blijk van vertrouwen naar God? Van ik heb genoeg. Nou, dat was eigenlijk wat ik daarover wou zeggen. Wat mij eigenlijk een beetje stilzette. Van ja, in welke delen van het leven vertrouw ik God? Nou, er zijn nog veel meer dingen over je werk, misschien wel waar je gaat wonen. Vul het maar in voor jezelf vooral. En we hebben gelukkig heel veel Bijbelse voorbeelden die ons voor zijn gegaan over dat het eigenlijk tot actie leidt. Petrus die uit de boot stapt. Nou, zoveel dingen. Maar dat duurt te lang om dat allemaal de revue te laten passeren. Ik wou eigenlijk afsluiten, het is nog niet helemaal afsluiting, maar eigenlijk drie dingen meegeven. Eentje voor hoofd, eentje voor hart en eentje voor handen. Maar ja, het zou zo zonde zijn natuurlijk als je er maar eentje pikt. Dus voor degene die ook met hun hoofd nog een beetje kunnen multitasken, dus die een beetje goed na kunnen denken terwijl ze ook dingen doen, pak er dan alsjeblieft twee mee. En degene die zeggen van ik wil met alles wil ik de Heer dienen. Ja, dan is er geen keus meer natuurlijk. Oké, hoofd. Hier komt huiswerk. Huiswerk voor degene die zeggen, ik ga er nog een keer hier echt dieper op in. Als het goed is, hoofdmensen, zie je het vertrouwen, jouw vertrouwen in God, jouw geloof, zie je terug in je daden. En het huiswerk is om de discussie tussen Paulus en Petrus en Jacobus aan de ene kant en Paulus over goede werken eens te onderzoeken. Het lijkt wel alsof in de Bijbel Paulus gewoon een ruzie uitvecht. Is niet helemaal een ruzie, maar gebruikt wel aardig felle woorden. En Jacobus ook wel. Over hoe zit het nou met goede dingen doen? Het lijkt wel weer terug bij af toen Jezus die vraag werd gesteld van hoe moet ik het eeuwige leven verdienen? En onderzoek dat eens. Want Jacobus die tekst die we net hebben gelezen over dat de demonen ook in God geloven, op hun manier, maar hem niet vertrouwen, daar missen de daden. De goede daden missen daar. En onderzoek dit maar eens. Maar ik wil je wel meegeven, zet wel even de bril van Matteüs 19 op. Dus dat verhaal wat we hebben gehad over de rijke jongeling, over hoe Jezus omgaat met wat moet ik doen? Volg mij, vertrouw mij maar gewoon. En met die bril op, lees dan nog eens Galaten 2 en 3 voor de schrijvers en Jacobus 2. Dus dat is huiswerk voor degene die dingen willen onderzoeken. Voor degene, het zijn de meeste van jullie die hier zitten met een hart. Zo hebben we de gemeente een beetje leren kennen, we zijn een beetje hartmensen. Hè? Ja, we willen graag bemoedigd worden. Hier komt de bemoediging. Als oudste krijgen we wel eens vragen over dingen. Maar ook wel eens dat wij misschien wel eens een soort schrikken van het zou zo goed zijn als dit iets meer zou landen. En een ervan is twijfel over je redding. Gewoon dat je echt, dat we merken van je hebt gewoon niet de geloofszekerheid. Nou, hier komt je bemoediging. De Heilige Geest, als je hem vraagt, die gaat je overtuigen van een bijzonder woord wat je tegen God mag zeggen. En dat is papa. Vertaald Abba, maar dat is toch hetzelfde woord. En laat dit de bemoediging voor je zijn. In Romeinen 8 staat, je hebt de geest, de Heilige Geest, niet ontvangen om opnieuw slaven van angst te zijn. Wat hebben we vandaag gezongen? I'm no longer a slave to fear. Dat zijn we niet toe geroepen. Jij bent geroepen als volgeling om niet in angst te leven. Maar je hebt de geest ontvangen om kinderen van God te worden. Kinderen. En ja, dat betekent dat je tegen de creator van hemel en aarde papa mag zeggen. Dat is jouw vader. Dan mag je zo. Dat is toch, ik vind het heel moeilijk om zo mijn gebed te beginnen. Papa. Maar dat betekent, als jij papa tegen God gaat zeggen, dan zit daar dat vertrouwen in. Van een vader die zijn kind laat lopen, leert lopen. Dat gebeurt met vallen en opstaan. Dat snapt die vader ook wel. En bam, dan lig je en dan helpt hij weer overeind. En op een gegeven moment dan zegt hij, doe maar. Dan laat hij die handen los. En dan geeft hij jou de verantwoordelijkheid om zelf te lopen. Maar het is die papa. En het is diezelfde papa, die heeft jou zijn manier van denken gegeven. Zijn geest. Dus laat dat een bemoediging zijn. Als het gaat om geloven. De Heilige Geest gaat jou ervan overtuigen dat jij een kind van God bent. En soms is het alleen maar genoeg om dat 1000 keer te zingen als je het niet vertrouwt. Als je er niet bij kan. Maar gewoon alleen maar te bedenken. U bent mijn vader. U bent mijn papa in de hemel. En dus mag ik u vertrouwen. En dan komt de rest vanzelf. Dus, huiswerk. Kijk nou eens naar die daden ten opzichte van je geloof. Het moet, als het goed is, een vrucht zijn uit je geloof. En tweede, wees er nou gewoon van overtuigd. Laat het nou eens diep landen dat je een kind van God genoemd mag worden. Ondanks je vallen en opstaan. Jouw papa is daarboven. Die pakt je weer bij de hand. Zet je weer overeind. En geeft, zeg van, nog een keer. En dan een verrassende opdracht met de handen. Deze zag ik eigenlijk ook niet goed aankomen in mijn voorbereiding. En ineens, God probeerde te pakken. God gelooft ook in jou. Over welk geloof hebben we het hier? Ja, over dat vertrouwen. Tuurlijk gelooft God in ons dat wij er zijn. Hij heeft ons zelf gemaakt. Maar dat geloof waar we het eerst over hadden, wat wij in God hebben, dat geeft hij ook aan ons. Kan ik dat wel zeggen als mens? Wie ben ik om dat te zeggen? Nou, ik zeg dat op basis van Gods woord. Dat hij ons in ons gelooft. Ik heb over getwijfeld om dit te doen, maar ik haal toch André Hazes aan. Ja. Dat liedje, zij gelooft in mij, zij ziet de toekomst voor ons allebei. Dat is dat geloof. Dat had hij in ieder geval goed begrepen. Dat gaat over de toekomst, van ik heb er vertrouwen in. En God, gaat André Hazes verder boven, dat begrijp ik. Maar ik probeer aan te sluiten bij dat woord vertrouwen. Hè, van, is dat nou datzelfde geloof? Ja, dat is dat geloof. Ga maar. De Bijbel staat er vol van hoor. De schepping. Op de 6e dag kwamen de mensen. En we krijgen verantwoordelijkheid om deze aarde goed te steward, hoe zeg je dat? Te beheren. Niet te overheersen. Nee, te beheren. Dat krijgen wij van God. Dat verzin ik niet zelf. God geeft dat aan ons. Hij gelooft in ons. Hij gelooft in ons terwijl hij wist dat wij de fout in zouden gaan. En toch zegt hij, je krijgt een stuk verantwoordelijkheid. Hoe heerlijk is het om een stuk verantwoordelijkheid te krijgen van jouw vader? Dat is echt gek. Dat is vertrouwen. Toch? Ik krijg hier een duimpje van een van mijn kinderen. Dus dat is echt zo. Zo werkt het in de kerk ook. Verantwoordelijkheid. En als het fout gaat, opnieuw beginnen. De uitzending van de discipelen. Jezus had een boek kunnen schrijven. Hè? En dan hadden we de Tanach gehad. De Joodse Bijbel gehad. Gewoon het Oude Testament. Hadden we veel vanuit kunnen leren. Hadden we Paulus brieven gehad. En dat was allemaal te gek, maar de brieven van Jezus. Hij heeft dingen gezegd en die zijn opgeschreven door anderen. Maar als hij een boek had geschreven, dan was het toch, ah, oké. Okay. Die kreeg nog weer de ereplaats en dan hadden we dat gehad. Maar hij schreef geen boek. Hij zei, ga de wereld in en wees mijn boek. Wees een open boek. Laat maar zien wat ik bedoelde. Dat is een stuk vertrouwen. En dat je talent hebt gekregen. Gewoon. Ieder zoals we hier zitten. Hebben allemaal eigenschappen gekregen. Talenten die we mogen ontwikkelen. Iedereen. Als je denkt van niet, ook jij. En die mag jij gebruiken. Dat heb je aan gekregen. En ook je geld. En alles wat je hebt. Je mag het allemaal gebruiken. En God geeft het aan jou. Ik wil afsluiten met een gebed. En gewoon lekker blijven zitten. Ik ga het wat langzaam bidden. Je herkent hier een heel oud versje misschien wel in. Maar ik heb het nu geschreven naar God toe. En laat dit eens gewoon zinken. Dan sluiten we daarmee af. En bedenk, wat haal je hieruit? Is dit, had ik redding nodig? Is dat wat het nog niet bij mij geland was? Die genade, het vertrouwen? Oké. Ga er traag doorheen. Soms is traag heel goed. Bid mee. Ik stel mijn vertrouwen op u, mijn God. Want in uw hand ligt heel mijn leven. Ik heb u lief. Uw vrede woont in mij. Ik kijk naar u en ik weet dat u altijd bij me bent. Amen.